We gaan vandaag stilstaan bij een inleiding op het boek. Die wil ik echt goed neerzetten. Dat is denk ik wel belangrijk. En dan wil ik het eigenlijk met het boek Openbaring toch iets anders gaan doen dan met het boek Romein. We hebben wel heel erg grondig gedaan. Alhoewel de laatste studiedagen zijn we toch ook al wat minder intensief met de hoofdstukken bezig geweest. Hè? Toen was het niet meer letter voor letter, maar toch wel meer vers voor vers. Ik wil eigenlijk dan een beetje in die lijn doorgaan. Want anders denk ik dat we over 50 jaar nog niet klaar zijn met Openbaring. Want je kunt echt werkelijk ieder vers uitpluizen. Dus ik wil wel gaan proberen dat met iets meer vaart te gaan doen. Alhoewel de inleiding vandaag wel grondig zal zijn. Dus ik krijg van mijn schoonvader te horen van, komen we nog niet eens toe vandaag aan hoofdstuk 1. Ik denk, ben ik toch alweer te langzaam aan het gaan. Maar nee, we gaan zeker wel vandaag stukjes uit het boek zien. Maar die inleiding vind ik wel belangrijk, met name ook omdat het boek Openbaring zo'n ontzettend lastig boek is. Ik geef wat uitdraaien door. Die gaan nu al de zaal door naar achteren toe. En wat er nog over is, dat vermoed ik wel dat er nog over is. Dat heb ik graag weer terug en dat vul ik desnoods nog even aan voor een volgende keer. Voor mensen die het dan vergeten zijn of die het kwijt zijn of die deze keer er niet zijn. Dat is een schema, een overzicht van het boek Openbaring. Dat is even gewoon handig om erbij te hebben. Daar zullen we vandaag ook kort bij stilstaan. Ik denk als ik dan toch maar bezig ben, doe ik dat toch maar ook weer die overeenkomsten en de verschillen tussen Genesis en Openbaring. Daar gaan we niet echt bij stilstaan. Maar ik denk misschien wel weer leuk om weer eens even voor je te hebben. Om daar zelf nog weer een keer naar te kijken. Maar daar gaan we inhoudelijk niet bij stilstaan. Ja, je moet keuzes maken bij dingen waar je bij stilstaat. En zeker bij het boek Openbaring kun je echt alle kanten opvliegen. Ja, ik denk dat je daar boekwerken vol over kunt schrijven. Sterker nog, toen ik bezig was met de voorbereiding, kwam mijn schoonvader, die was zo aardig, kwam met een stapel boeken aan. Ik had zelf nog wat liggen. Nou, volgens mij had ik wel echt een stuk of 10 commentaren liggen. Maar dus zo zie je ook maar van ja, het is een boek waar veel over geschreven is. Maar waar ook heel veel verschillende dingen over geschreven zijn. En dat maakt het wel heel erg tricky om het over te hebben. Het is echt een linkboek. En je kunt er echt ook vet ruzie over krijgen. Ja. Was van plan om dat niet te gaan doen. En ik hoop dat u dezelfde intentie heeft. Laat ik voorop zeggen, u mag er anders over denken. U mag kritisch zijn. U mag ook zeker uw vragen stellen. Dat mag, want ik vind het alleen maar leuk om aan het denken gezet te worden. En ik zeg altijd, de mensen waar je het minste mee eens bent, daar kun je vaak het meeste van leren. En dat is een uitspraak van die volgens mij Ouweneel ooit eens heeft gedaan. Met Ouweneel ben ik het nu momenteel met een heleboel dingen niet eens. Dus ja, misschien zou ik wel heel veel van die man kunnen leren. Maar goed, die heeft ook zo'n commentaar op Openbaring geschreven. Die heb ik thuis ook nog liggen. Daarom vond ik de inleiding ook zo belangrijk. Juist dat we gaan beseffen van, ja, het is een moeilijk boek. En net wat Rob ook zei, over een heleboel zaken, op een heleboel zaken krijgen we gewoon geen antwoord. Nou, laten we gaan beginnen. Ik wil toch een stukje lezen uit Openbaring. Gewoon even om alvast de sfeer van het boek te proeven. En dat is Openbaring 1, vers 1 tot 8. En dat is eigenlijk, als je naar het schema kijkt, wat nou uitgedeeld wordt, dat is de inleiding. We gaan daar vandaag nog niet inhoudelijk bij stilstaan. Dat zullen we de volgende keer wel doen. Maar dan proeven we wat van die sfeer. En ja, voor de mensen die nieuw zijn, ik gebruik de herziene Statenvertaling. En dat gebruiken de meeste mensen hier. Maar u mag vrij zijn, en dat weet ik ook dat sommigen hier zijn, u bent zo vrij om de vertaling te gebruiken die u wil. Goed, Openbaring 1 vers 1 en verder. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ja, tot zover dus dat gedeelte uit het boek Openbaring. En dan wil ik eerst even met u doornemen wat we vandaag gaan behandelen in de inleiding. Dat zijn zeven punten. Ah, dat vond ik wel mooi, hè. Boek 7 heeft ook een mooi getal in het boek Openbaring. Ik heb dat natuurlijk wel een beetje zo geconstrueerd. Ik denk, nou, 6 vind ik zo lelijk. Nee, 7, daar moet ik op uitkomen. Ja, een beetje gezocht, maar het zijn wel 7 punten die ik belangrijk vond om te bespreken. Het eerste punt, daar gaan we straks bij stilstaan als eerste, relativering van de eigen interpretatie. Tweede punt, plaats in de Bijbel, dus van het boek Openbaring. Derde punt, de schrijver. Vierde punt, tijd van schrijven. Vijfde punt, geadresseerde. Zesde punt, boodschap van het boek. En het zevende punt, indeling van het boek. En daar heeft u al een voorschotje op gekregen met die uitdraai, hè, met dat schema van ja, hoe je Openbaring in zou kunnen delen, of hoe je dat zou kunnen zien. We beginnen bij het eerste punt. Relativering van de eigen interpretatie. Ja, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Openbaring een van de meest controversiële boeken in de Bijbel is. Daar is veel discussie over en er zijn ook veel verschillende manieren op waarop het uitgelegd wordt. En ja, dat is een eerste punt. Het tweede punt is dat we ook in het boek Openbaring, ondanks dat dat niet het hoofdonderwerp is, maar we zien daar wel de beschrijving van het einde van de huidige wereld. Nou, dat is nogal wat. Als je leefomgeving, zoals wij die allemaal kennen, ooit aan het einde zal komen, dan grijpt dat in. Even heel simpel gezegd, als je het hebt over stressfactoren die een mens mee kan maken, nou, dan is dat natuurlijk met een sterfgeval, maar bijvoorbeeld ook een verhuizing, als je leefomgeving verandert. En dat is van invloed op je. Nou, als de hele leefomgeving, als de hele wereld verandert uiteindelijk, hè, daar draait het op uit, dan is dat een ontzettend ingrijpend en een belangrijk iets wat je meemaakt. Nou ja, niet voor niets, hè, zijn er ook in Hollywood allerlei films verschenen. Ik weet er nog eentje uit mijn jeugd met de titel Armageddon. En dan zou het einde van de wereld naderen en dat wenden ze dan af. Nou, het brengt mensen op allerlei ideeën. Dat maakt het boek controversieel. Het inhoud van het boek is moeilijk. We denken dat we dat wel kunnen stellen. Het is echt lastig. Een lastig boek. En nou, ik zei ook van pittige klus dat we daarmee aan de slag gaan. En dan moeten we ook bedenken dat hoe de Openbaring tot ons is gekomen, dat er een hele weg is gegaan. We moeten beseffen dat Johannes meegenomen is naar de dag des Heren, naar de dag van de Heer. En dat hij daar ontzagwekkende dingen heeft gezien. En dan moeten we bedenken dat die Johannes 2000 jaar geleden leefde. Met een andere culturele achtergrond in een andere tijd. Wat hij zag, dat heeft hij opgeschreven. En laten we eerlijk zijn, het is veel makkelijker om iets te zien dan dat het beschreven wordt. Het moet ook ontzettend lastig zijn geweest om dit op te schrijven. Gelukkig weten we natuurlijk, dat geloven we, dat is ons uitgangspunt ook, dat Johannes geïnspireerd is met kracht van Heilige Geest. En dat hij ook door God geleid is om dit op te schrijven. En dat het boek Openbaring ook een boodschap van God aan ons is. Maar het feit is wel dat daar heel wat stappen tussen zitten, tussen hetgeen wat Johannes zag en wat wij hier uiteindelijk lezen. Want er zit natuurlijk ook nog, dit is ook nog maar weer een vertaling vanuit het Grieks. Nou, lastig dus. Lastig ook misschien om de symboliek zoals die in de tijd van Johannes gebruikt werd om die te bevatten. Om die te snappen en om die te begrijpen. Dus dat maakt het lastig, moeilijk. Nou, dan is er ook nog, als je het hebt over de controversialiteit van dit boek, ook nog de discussie over de canoniciteit van dit boek. En de canoniciteit heeft te maken van, hoort dit boek wel in de Bijbel? Nou, die discussie is natuurlijk in het verleden al lang gevoerd. En die discussie was er in het begin, toen het boek uitkwam, was er nog niet zozeer. Maar die is er later in de kerkgeschiedenis wel gekomen. Wat moeten we met dit boek? Vooral omdat het, als je het zo in het Grieks in het eerste opzicht leest, in zeer slecht Grieks is geschreven. En het lijkt ook zelfs taalfouten te bevatten. Is dat dan een boek dat van God afkomstig is? Moeten we dat wel in de Bijbel opnemen? Met zo'n boodschap, die zo extreem is, die zo buiten alle proporties is, die ja, zeker niet gematigd en zeker niet gemiddeld is. Dan is er ook nog discussie over de auteur van het boek in het verleden geweest. Is dat wel de Johannes, de apostel van de Heer Jezus Christus geweest? We gaan daar nog wel even bij stilstaan. Discussie over de tijd van schrijven. Wanneer is dat boek geschreven? Is dat nou inderdaad in 92 na Christus geschreven? Of is het op een ander moment geschreven? Ja, en het is dan ook niet gek dat velen het Bijbelboek Openbaring niet durfden te verklaren. Onder andere Calvijn durfde dat niet. En er wordt wel eens meewarig over gedaan. Ja, die Calvijnen durfden het niet eens aan om het boek Openbaring te verklaren. Ik moet zeggen dat ik er wel respect voor heb dat Calvijn er niet aan begonnen is. Het toont zwakte. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat zegt de Bijbel, als je zwak bent ben je machtig. Het is soms juist wel goed om je eigen zwakheden te erkennen, dan dat je een boek gaat verklaren waar je niet aandurft en waar je dan misschien vervolgens de grootste blunders mee begaat. Het is vaak ook overigens zo dat men het boek niet durfde te verklaren op grond van Openbaring 22. Nou, zoekt u dat maar eens op als u wil, Openbaring 22. Als u de verse leest zult u zeggen, oh ja, Openbaring 22 vers 18. Bladzijde 1930. Maar goed, dit moet niet zo moeilijk te vinden zijn. Het is de laatste bladzijde van de Bijbel. En dan wil ik toch gelijk even een uitleg geven van Openbaring 22 vers 18 en 19. Want daar staat dan, want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Nou, velen hebben het niet aangedurfd om het boek Openbaring te behandelen, omdat ze dachten van ja, dan kunnen mij de plagen overkomen die in het boek staan. Of ik kan uit het boek des levens geschrapt worden. Zo zijn deze versen niet bedoeld. En laten we het gewoon even heel puur en eenvoudig ernaar kijken. Wat Johannes hier bedoelt te zeggen is, van ja, als je er nou tekst bij dit boek gaat toevoegen, of je gaat de tekst van dit boek veranderen. Je gaat er een stukje aan vastplakken, een eigen profetietje dat je hebt gehad. Of je gaat de dingen in veranderen. Je gaat de tekst helemaal veranderen. Ja, zegt Johannes tegen de doelgroep in die tijd en op dat moment. Ja, dan kan datgene je treffen van wat hier staat. Ik noem maar wat. Ik noem even een extreem voorbeeld. Stel je voor, je gaat zeggen van ja, weet je, dat beest, die vinden we eigenlijk, de beesten waarover gesproken wordt, ja, dat is eigenlijk de Christus. En we gaan dan maar even die man op dat witte paard, ja, dat hoofdstuk gaan we dan maar uitschrappen. Nou, dat is even een extreem voorbeeld van hoe Johannes in de tijd waarin hij het schreef, tegen de geadresseerde aan wie hij het schreef, dit bedoeld heeft. Het boek is goed en compleet. Het boek Openbaring is goed en compleet. Hoe moeilijk we het soms ook vinden, bedenk er niets bij dat er niet staat. Nou, toch mogen deze versen ons wel aan het denken zetten. En is het belangrijk om van daaruit ook een aantal dingen in ons achterhoofd te houden als we het boek gaan bestuderen. Het is belangrijk dat we in de uitleg van Openbaring geen gedeelte overslaan, omdat deze niet in onze theorie passen. Dat zie je wel heel vaak met Bijbeluitleg. En daarom is het mooiste, dat hebben we natuurlijk met Romeinen ook gedaan, dat je het hele boek doorgaat. En dat wil niet zeggen dat andere vormen van bijbelstudie rondom het thema verkeerd zijn, maar die kunnen toch wat riskanter zijn. Als je een heel boek doorgaat, ja, dan moet je alle teksten, ook de lastige, wel behandelen. En het gaat er daarbij ook niet om dat wij een standpunt of een theologie verdedigen, maar dat we de Bijbel laten spreken. Ook al gaat het soms tegen onze standpunten en onze opvattingen, onze theologie in. Maar reken wel, ik denk dat we allemaal ergens wel een bepaalde theologie aanhangen. En dat heeft altijd wel een naampje. Hè? En nou, gaan we niet al die naampjes noemen. Maar ik denk als we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel een bepaalde leer die we aanhangen. En in die leer, ja, laten we eerlijk zijn, daar zitten soms ook wel gewoon hiaten. En dingen waarvan je denkt van ja, maar dat is dan toch weer een eigen bedenksel. Ja, dan kom je dus gedeelte tegen het boek Openbaring wat je niet begrijpt. Wat moet je daarmee doen? Nou, ik denk dat we dan moeten laten staan wat we niet kunnen verklaren. Wees eerlijk, laat het staan. Dat klinkt zwak, maar het is beter dat je er een puinhoop van maakt. En het moet denken aan de afgelopen week, dat mijn baas op een gegeven moment bij mij kwam met een zaak waarvan ik zoiets had, wat moet ik hiermee? Ik weet echt niet wat ik hiermee moet. En dat heb ik eigenlijk toch al min of meer aangegeven, ja, ik zie het niet zitten om deze zaak te doen. En dat klinkt heel zwak. En ik kreeg ook wel een beetje de indruk dat ze het zwak van mij vond. Met dat ik zoiets van, ja, dat is dan maar jammer. Weten dat ik met deze zaak aan de slag ga en er een puinhoop van maak. En ja, voor wie het niet weet, ik werk in de jeugdhulpverlening, dat je kinderen beschadigt. Dan kun je het maar beter niet doen. Dan kunnen we er beter niet aan beginnen. En dat is eigenlijk met het omgaan met een Bijbelboek, het uitleggen van de Bijbelboek ook zo. Laat staan wat we niet kunnen verklaren. En dan moeten we ook oppassen met niet te onderbouwen beweringen. En daar heb ik al een leuk voorbeeld van. Ja, die komt u misschien ook wel bekend voor. Maar pas nou op met niet te onderbouwen beweringen. Ga niet te ver in je redenatie. Ga maar eens mee naar Openbaring 9. Nou, dat gaat nog wel even duren voor we er echt aan toe zijn. Openbaring 9, vers 3 en vers 7 en 10. Openbaring 9. Ik zelf vind ik dat zo'n grappig voorbeeld. Ook erg leuk gevonden van de uitleggers. Sommige mensen gaan echt heel creatief met het boek Openbaring om. Dan kan ik ook wel weer. Ja, het is wel mooi dat het mens creatief is, hè? Alleen je moet er wel soms mee oppassen. Nou, gaan we naar Openbaring 9, vers 3. We gaan het niet helemaal uitleggen, het is een voorbeeld. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En dan lezen we verder in vers 7 tot 10. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als van vrouwen. En hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. Nou, dan zeggen sommigen, dat zijn Apache-helikopters. Dat zijn Apache-helikopters. Nou, en als ik het lees, het klopt ook nog. Nou ja, klopt het zo? Ja, hoe zullen de mensen in de middeleeuwen het hebben uitgelegd? Of in de tijd van Johannes? Ja, misschien zijn het wel Apache-helikopters. Ik kan niet bewijzen dat het niet zo is. Maar ik kan ook niet zeggen dat het wel zo is. Ja, gaat het erom wat het nou precies is? Wat dit nou precies zijn? Het lijkt wel op Apache-helikopters. Maar ja, misschien gaan deze woorden de komende 100 jaar nog niet in vervulling. En hebben ze dan helemaal geen Apache-helikopters meer. Nee, het gaat er hier niet zozeer om. Hè, wat nou precies die sprinkhanen zijn. Nee, het gaat er hier om duidelijk te maken hoe afschrikwekkend de plaag is waar het hier over gaat. Daar gaat het om. Het gaat erom om aan te geven dat er een afschrikwekkende plaag komt. En daar staan die sprinkhanen symbool voor. Maar het idee van die Apache-helikopters vind ik wel leuk. Nou, dan komen we gelijk bij het volgende. Hè? Want ja, je vindt natuurlijk heel veel beeldspraak terug. Heel veel beeldspraak. En ja, dan denk je soms wel, ja, jammer dat wij niet zo hebben gezien zoals Johannes het zag. Hè? Dan kom je toch een beetje naar die vertaalslag van wat Johannes zag en wat opgeschreven is. Dat het toch liefst is gehad dat hij een camcordertje bij zich had gehad. Hè? Dat je toch op YouTube terug kon zien. En ja, het is Gods bedoeling geweest dat het zo is geweest. Hè? En in die tijd had je ook nog geen camcorders. Ja, hoe ga je met die beeldspraak om? Nou, de betekenis van de beeldspraak is altijd ondergeschikt aan de boodschap van het boek. Het gaat om de boodschap. Het gaat niet om de beeldspraak. En dan kom ik gelijk bij een punt waar veel discussie over is. En waar ik ook in de christelijke bladen nog wel eens wat over lees. Ik herinner me nog 9-11. En toen was er een bijbelstudieblad. En dan zag je die Twin Towers ingestort. En er stond toen op de cover: Babel is gevallen. Nou, men zag New York als Babel. Nou, en dan zeggen anderen weer: nee, Babel moet je helemaal letterlijk zien. En dan krijg je weer allerlei discussies over. En laat ik heel eerlijk zijn, als ik er naar kijk. Er zijn voor beide beweringen, ja, niet voor New York, maar of je dat nou letterlijk moet zien. Hè? Dan de meeste discussie: is het nou Rome of is het nou Babel? Ja, voor beide valt ergens wel wat te zeggen. Daar gaan we ook nog wel langskomen. Voor beide valt best wel wat te zeggen. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Want laat ik u eerlijk zijn, ik volg niet één uitlegger. Niet uitlegger A of uitlegger B. Het mooie is dat van allemaal kun je wat leren. Van allemaal kun je wat leren. En wat de ene heeft zoiets van, ja, maar het is dit en de andere heeft dat. En in alle verschillende uitleggingen vind je wel weer argumenten waarvan je kan zeggen van, nou, dat helpt mij weer een beetje op weg nou, om te begrijpen waar het werkelijk om gaat. Nou, waar gaat het nou bij Babel om? Nou, het gaat daarna, denk ik, daar mag je ook weer van mening van verschillen, het gaat er denk ik uiteindelijk niet om welke stad het nu werkelijk is, maar waar die stad voor staat. Waar die stad voor staat, wat haar betekenis is. En dan mag je best bij een borreluurtje of bij de koffie hierover discussiëren wat het nou is. Dat kan een leuke hobby zijn. Maar het gaat er uiteindelijk om wat die stad vertegenwoordigt. Nou, gaan we nog even verder. Hè? Hoe lezen we dit boek nou? Een belangrijke regel bij bijbeluitlegging. En ik kom er wel eens tegen dat dat niet altijd gevolgd wordt. Ik ben er zelf ook niet altijd consequent in geweest. Laat ik eerlijk zijn, ik heb ook wel eens dingen niet goed uitgelegd. Ik lees soms wel eens artikelen van mij in Amen terug. En denk ik, oh, slecht. Dat is groei. En dat zie je bij iedere gelovige. En dat hoor je ook bij mensen te zien die Bijbel uitleggen, hoor je groei te zien. Dat je verder gaat. En dat je zegt van, ja, oké, ik zag het toen anders. Het helpt je wel op weg, die groei. En dat is ook helemaal niet erg. Nou, een belangrijke regel bij Bijbeluitlegging is: volg de meest voor de hand liggende uitleg. En ja, dan moet je natuurlijk ook weer kijken naar de context. En kijk eerst van hoe het in de context staat. Eigenlijk kijk eerst naar het vers, naar de woorden. En zoom zo langzaam uit en zoom zo langzaam weer terug. Er zijn bepaalde regels voor. Nou, die moeten we volgen. Nou, volg de meest voor de hand liggende uitleg. Nou, nog een ander punt. Hè? Nou, we hadden het net al over die beeldspraak gehad. Lastig. Nou, we moeten bij Openbaring beseffen dat het een impressie schetst van de dag des Heren, maar geen gedetailleerd beeld. En deze vind ik zelf heel belangrijk. Vond ik zelf ook heel belangrijk toen ik met de voorbereidingen bezig was. Openbaring schetst ons een impressie van de dingen die komen gaan. En ja, niet een heel gedetailleerd beeld. En dan zien we ook in Openbaring verhulde tekenen beschreven. En dat wordt denk ik ook wel bewust door God gedaan. Omdat God ons hiermee de voor ons mensen ongrijpbare hemelse werkelijkheid wil schetsen. Ja, want die hemelse werkelijkheid in de toekomst die er gaat komen, die is voor ons niet te bevatten. Die is voor ons niet te snappen. Wij kunnen uiteindelijk met ons menselijk verstand de hemelse dingen niet goed beschrijven of niet goed bevatten. En daarom wordt het in verhulde tekenen beschreven. Ja, het is zoals staat in 1 Korinthe 13 vers 12, hoeft u niet op te zoeken. Nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Nou, dat is ook een hele belangrijke tekst als we met Openbaring bezig gaan. Nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Ik zal u nog even uitleggen, ik heb dat hier wel vaker gedaan, maar misschien bent u het een beetje kwijtgeraakt. Ja, hoe moest je dat nou zien? Want als ik in de spiegel kijk, dan zie ik wel heel vrij duidelijk 2,10 meter mens. En hier wat grijze haren komen en soms dat ik niet helemaal goed geschoren heb. En dat er hier en daar wat rimmels beginnen te komen. Ja, dat was in de tijd van Paulus niet zo. Dat was de spiegel, een opgepoetste koperen plaat, waarin je eigenlijk alleen maar de contouren van jezelf kon zien. Nou, zo zien wij uiteindelijk ook in het boek Openbaring de contouren van de toekomst die God voor heeft. Nou, en als je dan alleen de contouren ziet, dan is het zo ontzettend belangrijk dat we uiteindelijk altijd bij de kern van het boek blijven. En wat is de kern van het boek? Dat is ook weer een hele belangrijke. Jezus Christus die zich openbaart. En dat is uiteindelijk waar we het elkaar als gelovigen altijd in zullen vinden. Wat voor verschil van opvatting we ook hebben over openbaring, en die verschillen mogen er best zijn. Het gaat erom Jezus Christus die zich openbaart. En alle gelovigen, nou 90% van de gelovigen, en dat mogen we dan ook volgen, gaan er uiteindelijk toch van uit dat Jezus Christus in de toekomst zal weerkomen. En dat dat met allerlei tekenen gepaard zal gaan. En dat er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Nou, als we dat nou vasthouden, dat is het belangrijkste. Dan kun je over de invulling van openbaring verschillen van mening. Maar dan mag je ondanks die verschillen van mening wel van elkaar leren. En aan de ene kant wel bij bepaald worden, ja, hoe slecht onze wereld er nu aan toe is. En dat het slechter zal worden. Maar dat er eens een dag komt dat het goed komt met deze wereld. En als we ook nu in deze tijd kijken met alle onrust in de wereld. De Oekraïne, het Midden-Oosten met de Islamitische Staat. Maar ook in onze samenleving. Ik merk het aan de lijve, ondervind het aan de lijve in de hulpverlening. Hoe hard het soms allemaal achteruit holt. En dat we eigenlijk niet meer bezig zijn met hulpverlenen. Maar dat we vaak veel meer bezig zijn om onszelf in te dekken. Van ja, hebben we alles wel op papier staan wat we hebben gedaan? Nou, dan ben je zo druk bezig om alles op papier te zetten dat je niet meer aan het werken toekomt. En niet uiteindelijk meer toekomt om mensen te helpen. Je ziet het achteruit hollen. En dan is het wel heel mooi om te zien dat het eens allemaal goed zal komen. Nou, dat is ook de troost die wij uit het boek Openbaring halen. Ondanks dat het mijn persoonlijke overtuiging is dat het boek Openbaring niet direct over ons gaat. Maar wel dat we iets mogen zien van wat er met de wereld gaat gebeuren waarin we nu leven. Nou, en dan kunnen we, en dan gaan we het eerste punt afsluiten. En dan kunnen we toch ook nog even naar Openbaring 1 vers 3 gaan. Nogmaals, het is mijn opvatting dat het boek Openbaring niet direct over ons gaat. Maar dat we er wel lering uit mogen trekken. En dat we er wel door opgebouwd en gevoed mogen worden. En dan lezen we in Openbaring 1 vers 3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. Nou, ik denk ook dat dat voor ons ook geldt. We zijn er gelukkig mee dat we het boek Openbaring hebben. En dat we mogen zien dat deze wereld die zo aan het vervallen is, dat het daar uiteindelijk door toedoen van God, door ingrijpen van God, goed mee komt. Nou, dat was de relativering van de eigen interpretatie. Ik vond het belangrijk om daarbij stil te staan. Daarmee halen we gelijk al de angel weg van allerlei vruchteloze discussies die we zouden kunnen gaan voeren. En ja, nogmaals wil ik erbij benadrukken. Nou, misschien weet u het met bepaalde zaken met mij niet eens. Dat mag. Dat mag. En misschien denk ik over bepaalde dingen over een paar jaar later, over een paar jaar, of wel weer anders. Dat je tot andere inzichten komt. En dat kan allemaal. Hè. We zijn allemaal op reis naar het hemels vaderland. En ja, gedurende die reis doe je steeds meer indrukken op en leer je steeds meer over God en wie Hij is voor ons. Over Jezus Christus en hoe Hij, ja, zijn verlossend werk aan ons heeft gegeven. En nou ja, dan leer je soms dingen bij, je leert soms dingen af en je komt soms tot inzichten die je eerder niet had. Goed, we gaan naar het tweede punt en dat is de plaats van openbaring in de Bijbel. En dan gaan we eerst eens even kijken naar de titel van het boek. Nou, in mijn vertaling staat de openbaring van Johannes. Nou, dan begrijp ik wel dat men dat erboven heeft gezegd. Want ja, Johannes heeft het boek Openbaring opgesteld. Echter, ik denk dat we beter als titel de titel kunnen gebruiken die we in Openbaring 1 vers 1 zien staan. En dan kan u alvast verklappen, hè? Het boek Openbaring is eigenlijk een Hebreeuws boek geschreven in het Grieks. Nou, en hoe is het ook weer met Hebreeuwse Bijbelboeken? Wat is daar de oorspronkelijke naam van? Nou ja, Genesis was geen Genesis, hè? Nou ja, dat klopt dan uiteindelijk trouwens wel, hè, Genesis. Dat betekent eigenlijk in de beginnen. Dat is een verkeerd voorbeeld dan. Maar je hebt bijbelboeken die worden, hè, koningen of wat dan ook. Nou, de Hebreeuwse bijbelboeken worden altijd genoemd naar de eerste woorden van het boek. Nou, zo moeten we dat met het boek Openbaring ook doen. En, of kunnen we dat doen. En dan is de titel van het boek Openbaring, Openbaring van Jezus Christus. Dat is de titel van het boek. En, ja, en ik had u zo'n mooi blaadje uitgedeeld. Toen had ik het ook met u over van, ja, ik heb dat maar even er nog extra bij gedaan, ook al gaan we er inhoudelijk niet zoveel op in. Dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen Genesis en Openbaring. Nou, waar je ziet dat het boek Genesis het boek van het begin is. Daar is het boek Openbaring, het boek van het einde. En nou, u kunt zelf daar nog eens naar kijken. Ik ga dat nu niet behandelen, die overeenkomsten en verschillen tussen Genesis en Openbaring. Voor velen van ons is dit al bekende theorie. Is al vaker langsgekomen. Nou ja, goed, naar believen kunt u er naar kijken. Maar goed, Genesis boek van het begin, Openbaring is het boek van het einde. En ik denk dat de Bijbel in hoofdzak handelt over de periode van het begin van Genesis tot het einde van het hemels Jeruzalem. En dat begint dus in de Hof van Eden en het eindigt met het hemels Jeruzalem. Daar handelt de Bijbel in hoofdzak over. Waarom zeg ik dat? We willen graag ook buiten die kaders kijken. We willen ook graag weten wat er nou voor Genesis was. Wat gebeurde er toen? En daar willen we onze beeld en theorieën over vormen. En ook willen we graag weten, wat gebeurt er na Openbaring? En daar heb je ook wel Bijbelstudies over. En laat ik eerlijk zijn, het mag. Je mag het daarover hebben. Echter, we krijgen daar, mijn zinziens van de Bijbel, niet echt een heel duidelijk beeld over. En ik denk dat we dat soms ook in bepaalde opzichten ook maar beter kunnen laten staan. Want, laten we eerlijk zijn, we hebben onze handen al vol in het een beetje verstaan van wat er nou vanaf het moment dat God de aarde begon te scheppen of te herscheppen, hè, net hoe je het ziet. Het is maar net of je de zogenaamde restitutieleer aanhangt of niet. Daar kun je dus ook weer lekker over discussiëren. Nou, daar heb je dus weer een punt, hè. De Bijbel gaat in hoofdzaak van Adam tot aan het einde van het boek Openbaring, waar we God en het Lam in het hemels Jeruzalem zien. Nou, laten we het daar dan bij houden. Wel een opmerkelijk overeenkomst, wat ik nog zag, is dat het in Genesis begint, die wil ik toch nog even noemen, met het paradijs. Ja, maar ho, dat staat niet in Genesis. Ja, het staat inderdaad niet in de Hebreeuwse tekst. Maar het woord paradijs, paradisos in het Grieks, vinden we wel terug in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Nou, die hebben we heel vaak aangehaald, hè, bij Romeinen. Paulus gebruikte de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Nou, daar vinden we het woord paradisos wel terug. Daar wordt de Hof van Eden paradisos van Eden genoemd. Dus in dat opzicht is paradisos wel een woord dat Bijbels is in het kader van Genesis. En datzelfde woord paradisos in het Grieks, dat komen we ook tegen in Openbaring. Kijk maar even mee in Openbaring 2 vers 7. En dat is dan een aardige overeenkomst. Genesis begint met paradisos en eindigt met paradisos. Openbaring 2 vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die in het midden in het paradijs van God staat. Ik kwam het ook nog tegen bij die misdadiger aan het kruis, hè, wat de Heer Jezus zegt. Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Nou, daar wordt ook verwezen, maar ik meen naar dit paradijs. Nou, welk paradijs is dat dan wat we hier in Openbaring 2 vers 7 tegenkomen? Waar vinden we later de boom des levens terug? Nou, dan gaan we naar Openbaring 22 vers 2. Openbaring 22 vers 2. Dan worden we meegenomen naar het hemels Jeruzalem. En er wordt dan prachtig beschreven hoe dat hemels Jeruzalem eruit ziet. Er wordt een geweldige impressie van gegeven. En er staat dan in het midden van haar straat, en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Nou, in de Openbaring 2 vers 7 wordt gesproken over de boom des levens die in het paradijs staat. Nou, dan vinden we hier de boom des levens terug. Dus met het paradijs, daar moet dan dat hemels Jeruzalem mee bedoeld worden. Het begint dus met het paradijs in het Hof van Eden en het eindigt hier dus in Openbaring met het hemels Jeruzalem als het paradijs. Jeruzalem zal als Eden zijn, staat volgens mij ook ergens in het Oude Testament. Goed, de moeite waard om dat eens op te zoeken. Nou goed, de plaats van de Bijbel van Openbaring, aan het einde dus van de Bijbel, vinden we het terug, het boek van het einde. Wat we wat kenmerkend is aan het boek Openbaring, is dat het het enige strikt profetische nieuwtestamentische boek is. En dat het profetisch is, dat hebben we al gelezen. En nou ja, we kunnen dat nog even terugzien in Openbaring 1 vers 3. Openbaring 1 vers 3. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie. Kunt u ook nog mee naar Openbaring 22 vers 10. En dan zijn we uiteindelijk aanbeland bij het besluit van het Bijbelboek. En dat is dan wel handig als je even het schemaatje erbij hebt als hulpmiddel. Van inleiding gaan we naar besluit. En het besluit vinden we het weer terug. Openbaring 22 vers 10. En hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Nou, en we hebben het net ook nog gelezen, dat gaan we niet nog een keer lezen, in vers 18 en 19 van Openbaring 22. Ook daar wordt gesproken over profetie. En dat is ook zo mooi terug te zien in het commentaar van Charles Welch op het boek Openbaring. En dat heet dan in de Nederlandse vertaling deze profetie. Dat is ook letterlijk de vertaling vanuit het Engels this prophecy. Het is een profetie, profetisch boek. En ja, wat is ook alweer profetie? Nou, laten we het even heel simpel zeggen. Profetie is voorzegging van wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar er zit wel altijd, als we naar de profeten in het Oude Testament gaan, er zit altijd wel een boodschap voor het heden bij. En dat vergeten we vaak. Je ziet heel vaak zoiets, ja, maar voorzegging van wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar de profeet, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, heeft altijd een boodschap voor het heden. Nou, niet anders is het met het boek Openbaring. Niet anders is het met het boek Openbaring dat het ook een boodschap voor het heden had. En het heden is in dit geval het heden waarin de apostel Johannes leefde. Waar vinden we dan die boodschap voor het heden van de apostel Johannes? Nou, die vinden we in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring. Dat zijn die brieven die aan die gemeente geschreven zijn. Ja, dan weet ik dat sommigen dat zien, dat dat nog allemaal profetie is, in de toekomst moet gaan gebeuren. Nou ja, normaal heeft de vrijheid om dat zo te zien. We zullen er nog wel op komen. Mijn uitgangspunt is dat hoofdstuk 2 en 3 geschreven is in de tijd dat Johannes dit boek optekende en ook daadwerkelijk gericht is aan gemeenten die toen bestonden. Dat Johannes hen die brieven heeft toegestuurd. Nou, die boodschap voor het heden vinden we dus in Openbaring 2 vers 3. En de voorzegging van wat in de toekomst gaat gebeuren vinden we in hoofdstuk 4 tot 22. Nou, en dat vind je volgens mij ook nog wel enigszins terug in de... Het wordt niet heel duidelijk in mijn schema. Daar had ik ook nog wel even in kunnen verwerken. Zo zie je maar. Hè. Dan komt er altijd wel weer een aanvulling. Maar je ziet daar wel inderdaad die 7 gemeenten op aarde in het schema terug. En dan daarna vinden we dan toch vooral de profetie. Hè, het grote deel, verdrukking, oordeel en verlossing. Lopend van hoofdstuk 4 tot 20 vers 15. En dan uiteindelijk het Jeruzalem uit de hemel. Ik had het er nog aan toe kunnen voegen. Dit is deze onderverdeling. Zo kom je al lezende weer tot nieuwe ideeën. Dus het boek Openbaring is een profetie. Nou, zoals ik al eerder zei, het is geworteld in het Oude Testament. Daar heeft iemand dat wel eens helemaal uitgezocht. Ik ben dat niet weer opnieuw gaan nazoeken. Ik ga er maar een beetje vanuit dat het klopt. Nou, misschien heeft u tijd over. Er zitten veel pensionado's hier. Dus ik nodig u uit om het na te gaan. Ik heb daar de tijd niet voor. Maar er is een uitlegger die heeft het ooit eens uitgezocht. En eigenlijk wordt het wel door de meeste verklaarders onderschreven. Van de 404 versen van het boek Openbaring zijn er 278 die oud-testamentische taal en toespelingen bevatten. Ja, het is dus een boek wat heel erg verankerd ligt in het Oude Testament. En dan is het wel belangrijk om daar ook het enigszins wat van af te weten. Ja, dan zouden we natuurlijk bij iedere tekst straks terug kunnen gaan naar het Oude Testament. Dat hebben we bepaald weer bij Romeinen wel gedaan. Maar ik ga dat dus niet doen. Ook eenvoudigweg omwille van de tijd. En eenvoudigweg, ja, dan wordt dit een 50, misschien wel een 100 jaar project. Gaan we niet doen. Nou, verder vinden we natuurlijk wel een hele belangrijke connectie met het boek Daniël. Dat is ons allen ook wel bekend. Overigens, even opmerkend, voordat ik daar straks kritiek op krijg. Officieel valt Daniël niet onder de profetie. Hè? Het bevat wel profetie. Maar het is een historisch boek in de Bijbel. Daniël is een historisch boek. Het wordt ook wel genoemd dat Daniël de geschiedenis van de toekomst beschrijft. Dat vind ik een hele mooie, heel mooi gevonden. Daniël beschrijft de geschiedenis van de toekomst. Nou, Openbaring heeft daar een grote connectie mee. Hè? Beide boeken, Openbaring en Daniël, spelen zich af in de tijd dat de volken de heerschappij hebben. En dat Israël eigenlijk in een onderdrukte situatie zit. Ze refereren ook aan de zevende, de laatste jaarweek uit Daniël 9. Dat zie je dus in Daniël 9, die profetie van de jaarweken terug. En in het boek Openbaring komt die jaarweken, komen ook terug. Wellicht zouden we Openbaring kunnen zien als een vervolg op Daniël. En dan vind ik het toch aardig om even met u naar Daniël te gaan. En dan gaan we naar Daniël 12. Vers 8, bladzijde 1413 van de herziene statenvertaling. Bladzijde 1413 van de herziene statenvertaling en dan hebben we het over Daniël 12. Ja, ik dacht even dat ik het niet goed had opgeschreven. Ja, Daniël 12 vers 8 en 9. En dan komen we bij het einde van het boek Daniël. En als we het zo lezen, ook een beetje aan het einde van het lezen van Daniël, die ook al een oude man is. Vallen we even midden in een gedeelte, maar het gaat even om die connectie. Ik echter, zei Daniël, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet wat een engel dus tegen hem zei. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen Daniël. Want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Nou, wat Daniël de hoorde, het zal tot het einde verzegeld blijven. Nou, en wellicht kunnen we het boek Openbaring zien als een nadere verklaring van datgene wat Daniël hoorde. Maar wat hij toen nog niet begreep en wat hem toen ook nog niet duidelijk gemaakt is in de tijd dat hij leefde. Dat is dus de connectie met Daniël. En dan daarmee hebben we gelijk het tweede punt behandeld, namelijk de plaats in de Bijbel. Dan gaan we naar de schrijver toe. Ja. Nou, het is wel goed om daar kort even aandacht aan te geven. Ik ga daar niet de hele alle uitgebreide theorie behandelen. Ik vond dat niet zo interessant. Wie heeft het boek Openbaring geschreven? In de allervroegste kerk ging men ervan uit dat dat de apostel Johannes was, die ook het evangelie naar Johannes had geschreven en die de brieven van Johannes had geschreven. Echter, in de derde eeuw kwam daar ene Dionysius en die twijfelde hierover en die had daar de volgende reden voor. Nou, er zijn in het boek Openbaring verschillen in grammatica, taal en stijl. En die zijn enorm. Want als je nou bijvoorbeeld het boek, het evangelie naar Johannes bekijkt, dan is dat vanuit een Griekse achtergrond geschreven. Is dat vanuit een Grieks denken geschreven. Lees je het boek Openbaring, ja, dan is dat vanuit een Hebreeuwse achtergrond geschreven. En dat had ik u nog niet gezegd. Ik weet niet of ik dat nou zou gaan zeggen, maar ik zeg het nu maar voor ik het vergeet. Want dat vind ik wel belangrijk om te noemen. Ik noem nu dat het lijkt alsof er taalfouten in het Grieks van het boek Openbaring staan. Maar feitelijk is het niet zo. Er is met opzet bij het schrijven van het boek Openbaring voor gekozen dat het boek in Hebreeuws-Grieks is geschreven. Er is eigenlijk een Hebreeuwse stijl gebruikt bij het in het Grieks optekenen van het boek Openbaring. En waarom is dat gedaan? Ja, dat staat er niet bij. Maar ik denk wel dat daarmee een connectie gemaakt werd met de oud-testamentische boeken, maar ook met het Hebreeuwse karakter van het boek. Dus op zich is er geen sprake van, een domme schrijver, maar van een hele slimme schrijver, geïnspireerd natuurlijk door Gods geest, die heel duidelijk wilde aantonen dat dit boek een Hebreeuws karakter heeft. En wat we ook al konden zien aan die vele oud-testamentische aanhalingen. Nou goed, er is wel echter een verschil in grammatica, talen en stijl tussen bijvoorbeeld het boek Openbaring en het evangelie naar Johannes. De theologische opvattingen zijn ook anders, om dat woord toch maar even in de mond te nemen. En de naam Johannes wordt in het boek Openbaring niet vermeden, wat wel in het evangelie naar Johannes gebeurt, en wat ook gebeurt in de brieven van Johannes. Ja, dat zouden allerlei redenen zijn om te zeggen van ja, dat boek Openbaring is niet geschreven door dezelfde schrijver als het Johannes-evangelie. Ja, nou wil ik allereerst gewoon even een eigen gedachte opmerken. En dat is dat ik zeg van ja, als ik bijvoorbeeld een gedicht schrijf, dan gebruik ik daar een andere taal dan dat ik een brief schrijf. Of als ik een artikel voor Amen schrijf, dan is dat een heel ander iets dan dat ik een rapport voor mijn werk schrijf. Zo kan je soms de bedoeling van een boek bepaalt hoe je het boek schrijft. Een evangeliebeschrijving, je zou bijna kunnen zeggen een biografie vanuit de ogen van Johannes over het leven van de Heer Jezus Christus. Dat is een heel ander type boek dan dat je een profetie gaat schrijven. Ik denk dat dat al een belangrijk punt is. Hè? Veel van de verschillen tussen bijvoorbeeld het Johannes-evangelie en het boek Openbaring kunnen verklaard worden vanuit het Hebreeuwse en apocalyptische thema van het boek. Daarnaast denk ik ook, ja, die typerende Griekse stijl van het Johannes-evangelie en de typerende Hebreeuwse stijl van het boek Openbaring zouden ook gewoon een opzettelijk contrast met elkaar kunnen vormen. In het ene boek, gericht misschien wel tot de volken, daar kun je ook wel lekker over discussiëren, hè, over het Johannes-evangelie. Maar goed, het woord wereld komt er in ieder geval vaak in voor. Het ene boek, in die Griekse stijl, ja, die toont Gods genade voor de wereld. Want ja, daar kun je wel over, daar kun je in ieder geval wel zeggen. Want het begrip wereld komt ontzettend vaak voor in het Johannes-evangelie. Overigens, het boek geloof, het woord geloof komt nog vaker voor. Het woord geloof komt ontzettend vaak voor in het Johannes-evangelie. Dat is eigenlijk nog belangrijk. Nou, in het Johannes-evangelie zou je kunnen zeggen, maar ja, wie in de Zoon gelooft, die wordt gered. In het boek Openbaring, ja, zien we juist van dat wie uit de volken niet gelooft, dat het daar niet zo echt lekker mee afloopt. Dat je dan onder allerlei toren en allerlei straffen valt. Nou, ze zouden ook zo, dus het Johannes-evangelie in het boek Openbaring, een opzettelijk contrast kunnen vormen. Ja, verder zou je tegenover het feit kunnen zetten van dat Johannes dan weliswaar misschien, of dat Johannes misschien niet de schrijver van het Johannes-evangelie, van het boek Openbaring is, zou je kunnen zeggen, er zijn ook overeenkomsten tussen de twee boeken, tussen het Johannes-evangelie en het boek Openbaring. Bijvoorbeeld in het gebruik van het begrip woord, het begrip lam. Alhoewel het begrip lam in Johannes-evangelie met een ander Grieks woord, dat daar een ander Grieks woord voor wordt gebruikt dan in het boek Openbaring. Maar ook dat valt te verklaren. In het boek, of in het evangelie naar Johannes, hebben we nog het leidende lam. In het boek Openbaring hebben we het overwinnende lam. Maar beide worden dus wel genoemd. Het woord waarheid komt voor in beide boeken. En het gebruik van contrasten als licht, duisternis, liefde, haat, goed, kwaad. Ja. En dan nog een andere uitleg. Ja, we hadden het natuurlijk over dat Johannes in het Johannes-evangelie en zijn brieven zijn naam niet vermelden. Maar dat zijn naam hier in het boek Openbaring wel vermeld wordt. Ja, waarom zouden we dat nu in het boek Openbaring wel doen? Nou, wellicht heeft dat te maken dat de apostel Johannes er vanwege de controversiële boodschap van het boek Openbaring voor koos er in dit geval wel zijn naam te vermelden. En dat het duidelijk is dat hij als apostel die Jezus Christus gezien heeft en die door Jezus Christus gezonden is, dat hij deze boodschap brengt en dat het daarom voor waar aangenomen kan worden. Nou, ons uitgangspunt is, en daarmee volgen we de oude kerk, en daarmee volgen we toch ook uiteindelijk ook de punten die we net hebben genoemd. Ons uitgangspunt, of mijn uitgangspunt, zal zijn dat Johannes, die het evangelie naar Johannes heeft geschreven, die een discipel van de Heer Jezus was en later een apostel van de Heer Jezus was, Openbaring heeft geschreven. En net zoals alle andere nieuwtestamentische boeken zijn geschreven door hen die Jezus Christus daadwerkelijk gezien hebben. En dat gold ook dus voor de Johannes die Het evangelie naar Johannes heeft geschreven. En waarvan wij dan ook uitgaan dat hij het boek Openbaring heeft geschreven. En wil ik u nog wel ten slotte van dit punt aan opmerkelijke gebeurtenis meenemen uit het Johannes evangelie. En dan neem ik u mee naar Johannes 21. En waarin je een link zou kunnen zien naar het boek Openbaring. U merkt, ik ben al behoorlijk voorzichtig met mijn uitspraken. Ja, het is een controversieel boek. En laten we dan niet te veel in stelligheden gaan spreken, want dat zorgt alleen maar voor, ja, dat je elkaar vanuit een bunker gaat lopen beschieten en gaat zeggen van ik heb de waarheid en ik heb de waarheid en ik heb de waarheid. Er is maar één die de waarheid heeft en er is maar één die de waarheid is en dat is de Heer Jezus Christus. En alles wat wij doen, doen we vanuit geloof. En om het maar even zo te zeggen, ik geloof dat de Bijbel de absolute waarheid is, maar ja, ik kan het wetenschappelijk niet bewijzen. En daarvoor is het ook geloof. Ja, valt de wetenschap wetenschappelijk te bewijzen. Hè? Ja, ik was er niet bij hoor, toen die oerknal plaatsvond. Als je meent dat dat gebeurd is. Nou, als je er niet bij bent geweest, hoe kun je dan weten dat het zo gebeurd is? Ja, maar, ja, ik kan er zoveel ja maar tegenover zeggen. Ik denk dat er meer geloof voor nodig is om in de oerknal te geloven dan in de Bijbel. Goed, Johannes 21. Johannes 21, vers 20 tot 25. Bladzijde 1705 van de Herziene Statenvertaling. En ja, dan gaat het om die ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Hè, waar de Heer Jezus Petrus aanspreekt op die verloochening. Daar gaat het nu even niet om. Het gaat er even om wat hier over Johannes wordt gezegd. En Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had. Ja, daar heb je zo'n passage. Dat er niet Johannes staat, maar dat is de discipel die Jezus lief had. Dat doelde dus op Johannes. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen. En gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus. Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Wat zal er met Johannes gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Nou, we weten dat Johannes niet die fysieke wederkomst van Christus heeft meegemaakt. Maar hij heeft het wel meegemaakt doordat hij door de geest werd meegenomen naar de dag des Heren. In feite zou je kunnen zeggen, het is gebeurd dat Johannes bleef totdat Christus kwam. Alleen hij heeft dat niet fysiek meegemaakt, hij heeft het in de geest meegemaakt. Hij is meegenomen naar die dag des Heren. Mooie overeenkomst hè, met Mozes ook, die op die berg mocht klimmen. Hij mocht het land niet ingaan, maar hij mocht het land wel in de verte zien. Zo mag Johannes ook in de verte die wederkomst van Christus zien. En nou, dat vond ik wel even mooi om dat toch even te noemen. Ik denk van ja, dat is plaatst dat boek Openbaring en dat dit aan Johannes gebeurt ook wel weer net even in een ander kader. Nou goed, dat was punt 3, de schrijver. Onze conclusie is, dat is dus dezelfde Johannes als die het evangelie naar Johannes heeft geschreven. Dan gaan we naar de tijd van schrijven. En dat punt gaan we afhandelen en dan lopen we iets uit. Maar dan hebben we straks een iets korter punt na de pauze. De tijd van schrijven. Ja, dat is een mooi discussiepunt. En ja, dan moeten we eigenlijk wel ergens een uitgangspunt kiezen. Ik kies dat uitgangspunt, of u het kiest moet u zelf weten. Daar kun je ook weer van mening over verschillen. Doorgaans wordt gesteld, en daar vergist ik me net, want ik noemde net 92 na Christus. Maar doorgaans wordt gesteld dat Openbaring 96 na Christus is geschreven. En ik ben heel eerlijk, daar zijn verschillende argumenten voor waardoor je dat op kan vatten. Ik ga niet gelijk zeggen het is niet zo. Maar er zijn argumenten voor waarom men dat meent. Men heeft daar heus wel over nagedacht dat men dat aanneemt. Het heeft te maken met de vervolgingen onder de keizer Domitianus. En dan zal Johannes als gevolg van een vervolging op Patmos zijn. Ook daar weten we niet helemaal of we dat met zekerheid kunnen zeggen. Dat is ook maar weer een indirect bewijs. Maar dat is dan wel het uitgangspunt. Johannes werd vervolgd en werd daarom op Patmos gezet. Dan is er de visie dat Johannes Openbaring aan het einde van zijn leven geschreven zou hebben. Die weet ik, kan ik niet helemaal terugvinden waarop die Bijbels onderbouwd zou zijn hoor. En dan is er verder, was er binnen de vroege kerk de visie dat Johannes aan het einde van zijn leven het boek Openbaring geschreven zou hebben. Maar nog meer dat hij het op het eiland Patmos ten tijde van de vervolgingen van Domitianus geschreven zou hebben. Dat is het uitgangspunt. Onder andere de geschiedschrijver, misschien kent u hem, de kerkgeschiedenisschrijver Eusebius heeft hierover geschreven. Het is een aardig werkje, het is in het Nederlands vertaald, nog door een oud docent van mij. Beste man is er helaas niet meer, maar die heeft dat vanuit het Grieks helemaal vertaald in het Nederlands. En daar zie je iets van die vroege kerkgeschiedenis. Het is wel aardig om te zien hoe de kerk zich, of hoe je het ook noemt, de christenen zich in het verleden hebben ontwikkeld. Nou, die Eusebius schrijft hier ook over. Ik heb dat letterlijk ook zo gelezen in het Nederlands. Zo van ja, nou, men gaat ervan uit dat Johannes dat dus onder Domitianus op het eiland Patmos heeft geschreven. Er zijn ook echter aanwijzingen dat Openbaring eerder geschreven moet zijn. En die aanwijzingen vinden we in de Bijbel terug. En ik kies er dan voor om de inhoud van de Bijbel te laten prevaleren boven de visie van de kerkvaders. Voor mij gaat de inhoud van de Bijbel boven wat de kerkvaders hebben uitgelegd. Hoeveel respect ik ook voor velen van hen mag hebben, ook voor wat ze gedaan hebben, wat ze hebben opgeschreven. Dus die visie van de Bijbel zelf laat ik daarboven gaan. Wat zijn die argumenten van de Bijbel? En hier en daar zijn het directe, hier en daar zijn het indirecte bewijzen. Laat ik er eerlijk over zijn. Nou, we lezen, en ik ga niet alle versen erbij lezen, omdat ik toch al behoorlijk wat aan het uitlopen ben. U kunt het allemaal wel terugzien, daarom zet ik het op internet. Kunt u het lekker zelf nalezen. Daarom gaan we al die teksten niet doen. Word je alleen maar moe van. Kunt u een keer thuis, hoor. Lekker bij een bakje koffie 's ochtends, of 's avonds met een goed glaasje wijn erbij. Hè? Ja, als het maar met mate is, dan mag het natuurlijk. Ah, u houdt daar wel van een glaasje wijn. Nou ja, misschien niet iedereen, maar u bent allemaal van het goede leven, lijkt me zo. U houdt daar wel van. Hè? Goed. We gaan het rijtje langs. Schrijf alsjeblieft niet mee. Ga dat niet doen, want we zetten dit gewoon lekker op internet. Want u schrijft u helemaal aan. Nou, daar zijn de meesten van u echt te oud voor. Oh. Maar dan ga, ik was nog niet klaar. Ik ga iets positiefs zeggen. Want u kunt nog schrijven. De generatie, nou ik heb ook nog leren schrijven, maar de generatie die na mij komt, nou, die kan niet meer schrijven, die kunnen alleen maar dit doen. Nee, die kunnen alleen maar dit doen. Die hebben van die kromme duimpjes. Nou goed, we gaan even de argumenten langs. Openbaar, ik ga het even wel stellig zeggen, om even duidelijk te zijn. Het is gewoon even om die visie weer te geven. Nogmaals, u hoeft het er niet mee eens te zijn. Openbaring is niet na 90 na Christus geschreven. Waarom niet? Nou, er zijn er die zich apostelen noemen. En die zouden er in die tijd nauwelijks geweest moeten zijn in 90, in 96 na Christus. Johannes mag dan misschien extreem oud zijn geweest, maar de meesten moeten overleden zijn. He, op het moment dat ze daadwerkelijk de Heer Jezus hebben gekend. He. En om apostel te zijn, moest je de Heer Jezus Christus kennen. Goed, Openbaring kan ook niet, of moet ook wel, voor 70 na Christus zijn geschreven. Want in 70 na Christus is de tempel verwoest. En ja, de aanwezigheid van de tempel wordt in het boek Openbaring toch nog als min of meer vanzelfsprekend beschouwd. Je mag trouwens over dit argument discussiëren, maar goed, er zijn ook nog andere argumenten. Het boek Openbaring moet voor 66 na Christus geschreven zijn. 66 na Christus was de start van de Joods-Romeinse oorlog. En voor die oorlog was het nog gewild om Jood te zijn. Had dat nog status. Echter na die oorlog werden de Joden paria's. Ze wilden hier toch absoluut geen Jood meer genoemd worden. Dan werd je vervolgd. Daarna, vanaf de Joods-Romeinse oorlog, was het niet meer fijn om Jood genoemd te worden. Nou, en in Openbaring zie je dat mensen er zich op voorstaan dat ze Jood zijn. Nou, in de Tweede Wereldoorlog, laten we dat als voorbeeld aanhalen. Ja, wilde je er niet op voor laten staan dat je Jood was. Want dan had je toch echt een groot probleem. Liever verborg je dat. En het boek Openbaring moet ook wel voor 60 na Christus geschreven zijn. Dat is de tijd van Handelingen 28. En waarin ik dan zie, en sommigen met mij, dat we in Handelingen 28 de terzijdestelling van het volk Israël zien. God houdt op met Israël op de eerste plaats te stellen. Maar hij gaat, zijn heil is voor alle volken, ja, inclusief ook de individuele Israëliet, te vinden. Want dat zien we, wat zien we in het boek Openbaring terug, dat het wel voor 60 na Christus geschreven moet zijn. Nou, in het boek Openbaring staat Israëls hoop nog centraal. Eén voorbeeld. Openbaring 1 vers 6, typisch oud-testamentisch citaat. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. We hebben natuurlijk het hemels Jeruzalem. We hebben de 144.000 die allen afkomstig zijn uit Israël. Israëls hoop staat nog centraal. Dat zien we later niet meer terug. In de latere brieven van Paulus is dat niet meer zo. In de vroegere brieven van Paulus en in de apostolische brieven is dat wel het geval. Dan staat Israëls hoop nog centraal. De dag des Heren wordt in het boek Openbaring nog spoedig verwacht. Noem ik u toch twee voorbeeldjes, ik heb er een heleboel op geschreven. De dag des Heren wordt nog spoedig verwacht. Dat lezen we in Openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En dan lezen we in Openbaring 1 vers 3 aan het einde, want de tijd is nabij. Nou, en zo nog heel veel meer van dat soort teksten. De wederkomst van Christus wordt nog verwacht. En op het moment dat de tempel verwoest wordt, ja, is dan helemaal dat idee dat Christus spoedig terug zal keren, is weg. Nou, ik noem het eigenlijk net al, maar de toekomstverwachting in de Openbaring sluit meer aan bij die van de algemene brieven en de vroege brieven van Paulus dan bij de late brieven van Paulus. Dan denk ik aan Romeinen 16 vers 20. U mag meezoeken, ik doe het even snel, het hoeft niet. Romeinen 16 vers 20 hebben we behandeld. En dat noemde ik toen al eigenlijk een beetje een voorschotje op Openbaring. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Nou, het boek Romeinen, Bijbelboek Romeinen, is daar nog die toekomstverwachting. Dat Jezus Christus spoedig weer zal komen, die is daar. Neem ook even mee naar Jacobus 5 vers 9. Mag u opzoeken, hoeft niet. Jacobus 5 vers 9. En daar heb ik al niet het bladzijdennummer voor, want dan ging er vanuit dat we dat niet gingen opzoeken. Nou, dat moeten we wel kunnen vinden, hè? Alhoewel, het valt mij niet mee.
1844.
Kijk, zie je, jij bent weer sneller dan ik ben. We hadden vroeger op school wedstrijdjes, wie het eerste een bepaald deel kon opzoeken. En het was wel een goede manier om de weg in de Bijbel te vinden. En wel echt een goede, degelijke school met de Bijbel heb ik gezeten. Waar vind je ze nog tegenwoordig? De Rehoboth School. School met de Bijbel. Het was dubbel op een school met twee namen. Ja, fantastisch. Goeie tijden waren dat. Hè? Jacobus 5 vers 9. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Nou, zo maar even twee voorbeelden. Dan nog een ander argument. Rond 60, 61 na Christus werd de plaats Laodicea, waaraan een van die brieven uit Openbaring is geschreven, die werd gedeeltelijk verwoest door een aardbeving. En we zien in Openbaring dat Laodicea beschreven wordt als een hele rijke stad. Het lijkt onmogelijk dat Laodicea daarna weer in zo'n korte tijd opgebouwd werd tot een rijke stad. Nou, dit maakt het allemaal bij elkaar, voor mij, dat ik het boek Openbaring in ieder geval plaats voor 60 na Christus. Dan krijg je een andere duiding. Want we hebben de bovengrens gezien, wat is de ondergrens? Nou, dan denk ik dat het boek Openbaring in ieder geval na 55 na Christus geschreven moet zijn. Na 55 na Christus. Dus het boek Openbaring zie ik geschreven tussen 55 na Christus en 60 na Christus. Dus tussen 55, volgens mij zei ik ergens net voor Christus. Ja? Dus het moet geschreven zijn tussen 55 na Christus en 60 na Christus. Waarom? Na 55 na Christus. Nou, wat we zien is dat Jeruzalem vanaf Handelingen 23 niet meer het centrum is van waaruit het evangelie verkondigd wordt. Kijk maar even mee naar Handelingen 23. Handelingen 23. Neem ik toch even mee. Handelingen 23, vers 11. Bladzijde 1747 van de Herziene Statenvertaling. Daar heeft Paulus net opgetreden in Jeruzalem en daar is hij gewoon verworpen. Ze zeiden weg met die man. Ze wilden hem het liefst stenigen, ze wilden hem doodmaken. Terwijl hij daar met goede intenties was gekomen, ook nog met een zak geld. Om de armen te ondersteunen. Ja, dan denk je toch als iemand met een zak geld komt, hè? Nou, kom maar. Ook heet hij misschien een rare boodschap. Maar nee, ze vonden hem zo raar, die boodschap. Vinden wij natuurlijk niet, maar het was voor hem dwaasheid. Dus ze hadden weg met die man. En dan zegt de Heere tegen Paulus in Handelingen 23 vers 11. Nadat het allemaal gebeurd is. En de Heer, volgende nacht stond de Heere bij hem, bij Paulus. En zei, heb goede moed Paulus. Want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt. Zo moet u ook in Rome getuigen. En ik weet dat dit indirect bewijs is. Maar ik denk dat we hier wel een aanwijzing in vinden. Dat vanaf dat moment Jeruzalem niet meer als centrum gold van de evangelieverkondiging, maar dat het langzamerhand Rome werd. Niet voor niets zijn er ook allerlei gedachten. En is het ook beschreven in de geschiedschrijving dat Petrus op een gegeven moment in Rome gevonden wordt. Petrus, gezonden aan de 12 stammen met name, is in Rome, de stad van de volken. Nou, verder wat je ziet. Vanuit Openbaring is dat Israël niet meer als volk genoemd wordt. Ja, alleen nog in Openbaring 7 vers 5, waar het gaat om de 144.000. Israël wordt niet meer als volk genoemd. En dat past eigenlijk ook wel een beetje bij het feit dat Jeruzalem, dat Israël niet meer het centrum is van de evangelieverkondiging. Nou, de conclusie. Ja.
Openbaring 11 vers 1 is dat Johannes de
tempel
nog moest opmeten. Eigenlijk
moest
die tempel
erop gaan staan. Ja, stemmen, dat klopt. Dat klopt. Dus ik haalde hem inderdaad net al aan. Hij moet die tempel nog opmeten. En dat was voor mij ook een van de argumenten die ik noemde. De tempel, ja, even kijken, hoe had ik het beschreven? Hoe had ik het ook weer beschreven? De aanwezigheid van de tempel wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Hij moet die tempel nog opmeten. Alleen sommige, daar kun je als argument hier tegenover zetten. En probeer eerlijk te zijn met de argumenten. Daar kun je tegenoverstellen dat sommigen zeggen, ja, die tempel die hij moest opmeten, hij werd meegenomen in de dag des Heren. Hij werd helemaal meegenomen naar de toekomst. En dat is dan blijkbaar de tempel die in de toekomst gaat komen. Zo wordt dat dan ook wel eens uitgelegd. Ik zie het echter, als ik het zo lees, als ik de sfeer eromheen lees, dan zie ik toch wel dat de aanwezigheid van die tempel als vanzelfsprekend wordt verondersteld. En anders zou er ook denk ik wel bij staan van ja, die tempel zal in de toekomst herbouwd gaan worden. Dus mijn uitgangspunt is inderdaad dat op het moment dat Johannes het boek Openbaring schreef, dat de dingen die hij daarin beschrijft, dat het op zeer korte termijn gaat gebeuren, maar dat dat uiteindelijk is uitgesteld vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. En dat de tempel die hij op moet meten ook inderdaad daadwerkelijk de tempel is die toen er stond. De tempel die door Herodes gebouwd is. Dus maar ik vind het goed dat je er nog even, want blijkbaar heb ik dat niet duidelijk gezegd. Ik vind het goed dat je dat inderdaad er nog even opmerkt. En nou ja, goed, geef ik gelijk die andere visie er ook nog bij. Ja goed, conclusie. Openbaring is hoogstwaarschijnlijk tussen 55 na Christus en 60 na Christus geschreven. In de periode tussen Handelingen 23 en 28. De wederkomst van Christus wordt nog spoedig verwacht. En vanuit deze optiek schrijft Johannes ook aan de zeven gemeenten. Nou, dit zal ook ons uitgangspunt zijn bij de verdere bestudering van het Bijbelboek Johannes. En ik weet, en wellicht heeft u dat boek staan, Ik weet dat Charles Welch in zijn boek deze profetie een ander uitgangspunt hanteert. En ik ga er wel, ondanks dat er veel te leren is van Charles Welch, ik ga er nog wel even een punt van kritiek op geven. In zijn boek zegt Charles Welch, het boek Openbaring moeten we kunnen begrijpen en moeten we kunnen vatten zonder andere geschiedkundige boeken erop na te hoeven slaan. Ik ga niet zeggen dat ik die redenering volg, want noem maar, om al de Griekse taal te kunnen snappen, moet je de Septuaginta kennen. Waarom kunnen wij de Bijbel begrijpen? Dat begrijpen we dat we vergelijkende andere oude Griekse teksten hebben. En verder denk ik wel dat ik daarin Charles Welch op een inconsequentie moet wijzen, want voor zijn uitgangspunt om het boek Openbaring te dateren, hij dateert het namelijk in 96 na Christus, gebruikt hij wel datgene wat de kerkvaders opschrijven. Dus aan de ene kant zegt hij, ja, maar voor de uitleg van het boek Openbaring, mogen we niet de geschiedkundige boeken gebruiken. Aan de andere kant gebruikt hij voor de datering van het boek Openbaring juist wel weer de geschiedkundige boeken. Dus hij spreekt zichzelf in wezen tegen. Nou, doen we allemaal wel eens, vind ik verder geen probleem. Hoeven we niet gelijk het boek op de brandstapel te gooien. Hè? Ja, nee, maar dat doen we gelijk. Als we één ding niet meer eens zijn, hup, pleur op de brandstapel. Maar daar ben ik wel even kritisch op. Nou goed, zo mag u ook kritisch naar mij toe zijn. Hè? Als het maar wel uit een opbouwende geest is. Want ik denk dat we wel heel erg dankbaar mogen zijn voor alles wat Charles Welch, wat Bullinger heeft geschreven. Maar ik denk ook zelfs wat een Calvijn heeft gedaan. Want laten we bijvoorbeeld wel zijn, als een persoon als Calvijn niet was geweest, dan hadden we allemaal nog aflaatjes gekocht en geknield voor een Mariabeeld. Ja, dat zal voor velen een gruwel zijn, denk ik. Voor mij in ieder geval wel. Ja, tot zover. Zijn er op dit moment nog vragen? Dat is best wel veel, hè? Of niet? Ja, viel het mee? Ik vond het best wel een theoretisch deel. We gaan na de pauze verder. En dan gaan we het hebben over de geadresseerden. De indeling van het boek en de boodschap van het boek. Ik heb nu twee blaadjes gehad, we moeten nog één blaadje. Dus het laatste deel, het middagdeel zal wat korter zijn.